weet wat ik wil. Ik hou niet meer van je. Mijn wereld stort in.
Wat super makkelijk gebeurt is dat je in die fase van jonge kinderen bijna automatisch je partner vergeet.
Luister naar Gebroken Gelofte. Een podcast van het Nederlands Dagblad over scheiden in christelijk Nederland.
Je kunt als christen ook gewoon struggelen met hoe verhoud ik mij als gescheiden man of gescheiden vrouw tot de kerk.
Wij zijn niet geroepen tot het oordeel, juist niet.
In deze podcastserie gaat journalist Daniel Gillissen vanuit zijn eigen ervaring in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen, zodat jij begrijpt wat scheiden betekent en om scheiden onder christenen beter bespreekbaar te maken. Luister naar Gebroken Gelofte in je favoriete podcast-app.
Dit is Dick en Daniel geloven het wel, van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven, met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
Hey, leuk dat je weer luistert. Daniel en ik zitten aan tafel met Theo Boer. Theo Boer is hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. En we gaan in deze aflevering vooral praten over vaccinatieplicht. Is de nood door corona inmiddels zo hoog dat we naar dat draconische middel moeten grijpen? Daar gaan we het vooral over hebben. Maar eerst even de komende kerst. De Rooms-Katholieke bisschoppen die hebben deze week bekendgemaakt dat er helemaal geen kerstnachtmissen zullen zijn dit jaar. Daarmee lopen ze vooruit op de regelgeving van het kabinet. Die maatregelen lopen nog helemaal niet tot aan kerst. En ze hoeven het ook niet te doen, want godsdienstvrijheid en zo, daar hebben we het in deze podcast al verschillende keren over gehad. Maar ze doen dat uit solidariteit met de rest van de samenleving. Theo, jij bent lid van een protestantse gemeente. Zou de protestantse kerk haar gemeente ook zoiets moeten adviseren van jou?
Nee, integendeel. Ik vind dat de Rooms-Katholieken hier echt roomser dan de paus zijn. Alsof dat vaccin na 6 uur 's avonds op extra actief gaat worden. Ik zou zeggen, het licht schijnt in de duisternis. We zitten in diepe duisternis. De kerk heeft juist nu tot taak om midden in de nacht het licht te laten schijnen. Zorg dat het veilig gebeurt. Doe dat desnoods ook voor een groot deel digitaal, maar sluit het niet.
Nee, en de solidariteit met de samenleving? Hoe kijk je daarnaar?
Ik denk dat iedereen weet dat een kerk, en specifiek met kerst, als een samenleving niet zich realiseert dat het licht dat in de duisternis schijnt, dat in de kerstnacht niet mag schijnen, dan des te erger voor die samenleving. Maar ik zou zeggen, de kerk heeft hier echt een roeping.
Ja, dus het gaat veel te snel.
Het gaat veel te snel.
Ja. Ben jij een enorme kerstnachtdienstganger of ben je meer van de kerstmorgen?
Allebei. Ik vind de nachtdienst vaak wel een beetje gewoontjes in die zin dat ze dan de gewone liederen komen enzovoort. Dat vind ik lastig, maar ik vind het een prachtig moment zo midden in de nacht. Ga er graag heen.
Heb jij dat ook?
Het is mooi en een beetje opgeklopt, toch?
Ja.
Nou, ik ben er ook al regelmatig geweest, maar met kleine kinderen was het ook wel eens een klus van hoe doe je dat precies. Maar het is natuurlijk het moment en het gevoel van kerst krijg je natuurlijk heel sterk mee. Die beleving ligt er dicht bovenop. Dus,
ja, zeker. Dit was ook de week van de KNMG, de artsenorganisatie die nieuwe richtlijnen voor euthanasie bij dementie voorstelt. Dat is artsen die stel, er is een schriftelijke wilsverklaring van een patiënt die op het moment van euthanasie zelf daar niet meer over kan communiceren. En dan krijgen artsen mogelijkheden om toch tot euthanasie over te gaan. Is nodig deze nieuwe richtlijnen?
Ja, de KNMG doet het helemaal zo gek nog niet. Kijk, je moet je realiseren, in april 2020 heeft de Hoge Raad gezegd dat als iemand wils onbekwaam is geworden en een wilsverklaring heeft, dan mag een dokter die persoon euthanaseren. En vervolgens heeft de Hoge Raad ook gezegd dat je hoeft dan die persoon eigenlijk niet meer strikt genoeg te vragen of die wel dood wil, want misschien weet hij helemaal niet meer wat dat is. Dat is een uitspraak van de Hoge Raad. Daar ben ik heel erg ongelukkig mee. En vervolgens hebben de toetsingscommissies geprobeerd daar nog een schepje bovenop te doen. Ja. Door te zeggen dat eigenlijk de wilsonbekwaamheid, dat mag ook gelden bij andere categorieën dan dementiepatiënten. Maar goed, daar heeft dus de KNMG mee te dealen. En die doen eigenlijk weer een stapje terug. Die zeggen, oké, mensen, leden van ons, doe het dan maar wel in uitzonderlijke omstandigheden. Maar dan moet je een heel aantal extra zorgvuldigheidseisen inbouwen. En dat doen mensen. Dus ik vind het een moedig standpunt.
Ja, ze waren voorzichtiger of zijn voorzichtiger dan de uitspraak van de Hoge Raad, bedoel je? Ja, die ging daar eigenlijk veel verder in.
Ja, ze zijn helemaal niet blij met die uitspraak van de Hoge Raad. Maar die zeggen ja, het Hoge Raad zegt je mag inmiddels 130 kilometer weer rijden. En dan zegt de KNMG, nou laten we het toch maar bij 110 houden. Mm. Nou, dat is goed.
Maar kun je je voorstellen dat ik alles bij elkaar toch een soort gevoel heb van een hellend vlak? Bijvoorbeeld het risico dat een dementerende patiënt tegen diens wil geëuthanaseerd wordt. Hè, vanwege een oude wilsverklaring van misschien wel jaren terug. Zou dat risico niet zwaarder moeten wegen dan een dementerende patiënt misschien die tegen diens wil geen euthanasie krijgt?
Ja, dat klopt. Als dat gevaar er is, dan. Maar ik denk dat dat bij de huidige nieuwe, moet ik zeggen, KNMG-richtlijn niet zo'n groot risico is. Kijk, een oude verstofte wilsverklaring is nooit, never nooit een reden voor euthanasie. Dat gebeurt gewoon niet. KNMG zegt ook, probeer zoveel mogelijk met de patiënt te praten. Met de patiënt zelf, niet alleen met zijn familie. Mm-hmm. Dus de KNMG willen dit juist voorkomen.
Met lastig is natuurlijk met dementie en praten erover. Dat wordt natuurlijk een ingewikkeld ding.
Ja, maar ik denk dat KNMG zegt bij twijfel niet inhalen. Er zal een enkele arts zijn die hiermee dan toch op de loop gaat. En daar wat extra... Dat weet je nooit.
Nee.
We gaan naar de vaccinatieplicht. Want er is iets aan het schuiven, is ons gevoel, Daniel.
Ja, dat lijkt me wel. Kijk, je vaccinatieplicht leek natuurlijk een soort uit de boze de afgelopen maanden. Dat ging je niet doen. Er kwam gewoon je kreeg de kans om je te laten vaccineren. En dat zullen de mensen wel gaan doen. Dat blijkt toch wat ingewikkelder te liggen natuurlijk. Je ziet toch in veel landen dat het bij de 70% of iets daarboven stokt. En we zitten weer in Europa in een soort van lockdown. En dat maakt dat het idee van prikplicht toch dichterbij komt. Sterker nog, Oostenrijk hebben ze het ingevoerd. Duitsland is nu van plan. Dan moet de Bondsdag naar Hoven stemmen natuurlijk om dat per 1 februari in te voeren. Griekenland heeft het ingevoerd.
Ja.
Dus het komt wel dichterbij. Het wordt serieuzer, denk ik, ja.
En er zijn ook veel meer landen voor wie dat bijvoorbeeld voor zorgpersoneel al geldt. Dat is al
Nederland
bijna een uitzondering inmiddels.
Ja. Ja, precies. Wat dat betreft is, Nederland lijkt dat nog niet te gebeuren. Maar de discussie wordt wel volop gevoerd inmiddels, ja.
Ja. We gaan er verder met Theo over praten. Maar eerst even een fragmentje van Ursula von der Leyen van deze week.
Therefore, I think it is understandable and appropriate to lead this discussion now. How we can encourage and potentially think about mandatory vaccination within the European Union. This needs discussion. This needs a common approach. But it is a discussion that I think has to be led.
Ja, Theo, hoe luister jij naar deze woorden? Deze mevrouw is de president van de Europese Unie. En zij zegt, wij moeten hier met z'n allen over discussiëren.
Nou ja, kijk, ik kom bij een beetje een déjà vu als het gaat over bespreekbaarheid. Want het gaat hier over de bespreekbaarheid van de vaccinatieplicht.
We moeten het erover hebben.
Die bespreekbaarheid hebben we in Nederland op het terrein van euthanasie gehad. En bespreekbaarheid kan twee dingen betekenen. A, het kan betekenen we moeten er niet over praten, maar de uitkomst is open. B, kan het betekenen, bespreekbaar, het betekent het moet kunnen. En dat is altijd een beetje wisselend wat ze er precies mee bedoelt. Maar wat ze dan vervolgens ook nog zegt is dat we common approach, dus dat we een gezamenlijke aanpak moeten hebben. Alsof dat in COVID überhaupt mogelijk is. Totaal illusoir om een common approach te hebben. Dus ik zou zeggen, ze stapt haar boekje ver te buiten. En ik ben het er ook helemaal niet mee eens dat we dit moeten gaan bespreken. We moeten het juist niet bespreken. Maar goed, we doen dat nu.
We moeten het niet bespreken, zeg je?
Nou ja, niet bespreken in de zin van het moet bespreekbaar zijn. Helaas hebben we het er nu over, maar ik vind het wel een getuige van een deplorabele staat van de discussie dat we nu inmiddels bij de huidige situatie, dus er is totaal geen sprake van ontwrichting van de samenleving door de pandemie, waar kom je er straks over hebben. Ik vind dat het prematuur is dat we er nu al over hebben.
Het is een soort wanhoop, juist. Want jij zegt, het is nog niet ontwricht de samenleving, dat voelen anderen heel anders, denk ik.
Nou ja, het perspectief van zorgpersoneel, dat kan ik mij voorstellen. Of misschien kan ik me dat juist niet voorstellen. Maar ik kan mij voorstellen dat vanuit zorgpersoneel daar echt een roep om is. Maar je moet je realiseren dat, kijk, wat in de theorie van de rechtvaardige oorlog, dat is even heel wat anders natuurlijk, maar daar gaat het over het gebruik van geweld. En daar geldt altijd traditioneel een aantal redenen. En een daarvan is, je moet een ongelooflijk sterke reden hebben om het te doen. En B, ja, je moet ook het moet echt de laatste redmiddel zijn. En zo zijn nog een aantal andere criteria. Nou, die eerste, die dwingende reden, die zie ik nog niet. In die zin dat er nog is geen sprake van een ontwrichting van de samenleving. Er is er liggen 500-600 mensen op de intensive care en enkele duizenden in de ziekenhuizen. Dat is heel erg. En ik zou ook dringend mensen willen verzoeken om zich te laten vaccineren. Maar voor dat draconische maatregel van de prikplicht vind ik dat het totaal nog geen aanleiding is.
Ja, maar moet je er juist niet over praten voordat je inderdaad die grens nadert? Want juist op het moment dat er dan echt code zwart zou zijn, dan denk je, ja, dan is het ook te laat, hè?
Ja, dat is waar. Dat is een gok. Aan de andere kant, ik vermoed dat met de huidige maatregelen, dat wij de piek alweer hebben gehad. En het lijkt erop dat de cijfers, in ieder geval, dat lijkt niet zo, maar die cijfers zijn aan het stabiliseren en zouden met de huidige maatregelen al terug moeten gaan. Je moet je ook wat anders realiseren. En dat is dat op enig moment, daar heeft de jongen al een beetje op gepreludeerd. Op enig moment kan zo'n pandemie ook weer een beetje uitwoeden. In die zin dat bijvoorbeeld van de kinderen onder de 12 jaar. Er was in juni was daar al, had daar 20-30% had daar al COVID van gehad. Inmiddels, we weten, de cijfers van de besmetting bij die leeftijdsgroep zijn echt toren.
Ja, zijn
skyrocketing. En dat betekent dat we misschien wel moeten zeggen dat 50-60% van die basisschoolleerlingen het al hebben gehad. Dus er komt een moment waarop zich een natuurlijke immuniteit heeft opgebouwd, ook bij de niet-gevaccineerden.
Mm-hmm. Maar het lijkt er gelijk ook wel een soort griepachtig iets te zijn, hè, waar je gewoon misschien wel met golven elk jaar mee te maken kan krijgen.
Ja, en dat is precies de reden waarom je het niet moet verplichten. Mm. Omdat, kijk, we hebben natuurlijk de Spaanse griep gehad, die was ook zeer ernstig. Precies een eeuw geleden, een zusje van mijn moeder is daaraan overleden.
Ja, vele honderdduizenden doden.
Vele honderdduizend doden. Nou ja, en alleen al in Nederland, hè? En dat is langzamerhand is dat natuurlijk gaan liggen. Steeds minder heftige uitbraken zijn het geweest. Ik vermoed dat het bij COVID-19 ook zo is. We moeten ons instellen, hoe je het ook wendt of keert, je moet je instellen op voortgaande nieuwe golven die dan steeds minder worden. Maar dat zal tot in 2024 het geval zijn om en nabij, vermoed ik.
Maar als dat is zoals je zegt, waarom is dat dan toch nu zo'n verleidelijke gedachte? Waarom begint iedereen er nu over? Nou, we hebben net dat rijtje van Daniel gehoord. Oostenrijk, Duitsland, Griekenland.
Nou, hoe lang is dat rijtje verder nog dan?
Nou ja, de Europese Unie, de commissie praat erover. Dus dan gaat het in alle landen bespreken.
Nee, dat is waar. Die commissie maakt een soort self-fulfilling prophecy door het nu te agenderen. En nou praten wij er dus nu ook over. Ja, nee, ik vermoed dat Duitsland, Oostenrijk, wat die landen doen. Ik snap het niet helemaal, eerlijk gezegd. Ik hou van beide landen zielsveel. Maar ik vind nog los daarvan dat je andere landen in het kwaad niet moet volgen, vind ik het ook zo dat Nederland een hele eigen traditie heeft over, als het gaat over omgaan met heel diepe verschillen. En Duitsland en Oostenrijk hebben op dit gebied toch een niet helemaal vlekkeloze reputatie. En ik zou zeggen,
en daarom zijn ze misschien juist wel ontzettend behoedzaam op dit soort punten.
Nou nee, ik bedoel eigenlijk dat ik vraag me af of Duitsland wel zo goed met diepe verschillen kan omgaan. En dat kan Nederland beter. Wij zijn altijd een toevluchtsoord geweest voor vluchtelingen van wat voor soort dan ook. Of het Joden waren of Hugenoten. En wat dat betreft, Rooms-Katholieke protestanten hebben diepe verschillen van elkaar geaccepteerd. We hebben in de jaren 70 natuurlijk hele intense discussies gehad over een prikplicht in verband met kinderziektes, met name polio. En dat is met een sisser afgelopen, omdat we hebben gezegd, ja, we moeten proberen mensen om inhoudelijke redenen te overtuigen. En het probleem is natuurlijk, op het moment dat je een plicht instelt, hè, dan is dat het einde van de discussie. Dan gaan een heel aantal mensen zich natuurlijk wel laten vaccineren, maar daarmee heb je de unieke kans laten lopen om mensen inhoudelijk te overtuigen. En je hebt de unieke kans laten lopen om te laten zien, wij respecteren jou als jij anders over dingen denkt.
Ja. Op welke manier kun je nu nog de mensen overtuigen? Wat moet er nu nog gebeuren eigenlijk?
Nou, het probleem is dat we misschien niet altijd weten wat er moet gebeuren. Alsof ik nu als eenvoudige ethicus zou weten wat er moet gebeuren. Dus ik heb ook alle respect voor mensen die soms beslissingen nemen die een beetje wankel zijn en die het niet precies... Niemand weet het precies. Nee. We hebben nog nooit een generale repetitie omgaan met pandemieën gehad. Dus ik weet niet wat er zou moeten gebeuren. Alleen als ik nu op de signalen let, dan zie ik eigenlijk dat de zorg ernstig in de problemen is. Maar voor de rest, de samenleving, wij modderen ons er doorheen en het komt wel weer goed, denk ik.
Ja. In Griekenland zie je dat krijg je de ongevaccineerde 60-plusser. Die krijgt een maandelijkse boete, zullen we zeggen, van 100 euro. Dat wordt gewoon automatisch geïnd. En dat gaat dan naar een zorgfonds ter ondersteuning van de zorg. Is dat een manier waarop je toch een soort solidariteit krijgt? De een laat zich prikken, de ander betaalt er gewoon voor.
Ja, daar heb ik ook wel eens over zitten nadenken. Dat ik denk wel dat je zou moeten realiseren dat je voor je principes ook wel eens een keer zou mogen betalen. Dat is dus
wat anders dan een prik gezet wordt.
Waarbij je
precies.
Dus echt ook een boete kunt krijgen. Maar dat, ja, je kunt... Kijk, een van de dingen, maar dat is eigenlijk niet bespreekbaar, maar een van de dingen die je zou kunnen overwegen is dat als iemand die zich bewust niet heeft laten vaccineren, maar dat het wel had kunnen doen, en vervolgens op een ziekenhuis terechtkomt of op een intensive care, dat hij een torenhoog eigen risico krijgt. Maar goed, dat wil ik niet voorstellen. Alleen, ik kan me wel voorstellen dat je zegt, hoor eens, als je principes hebt, dat is altijd zo geweest in Nederland, als je principes hebt, mag het je wel wat kosten.
Ja.
We respecteren dat, maar het mag je wel wat kosten.
Ja.
Maar hoeveel extra drang, want dan hebben we het over drang, want je wordt niet, er komt niemand met een spuit langs bij jou thuis, alleen je krijgt bijvoorbeeld een rekening. Hoe kijk je daar als ethicus naar? Hoeveel drang is dan toegestaan? 3G, 2G?
Ja, nou, 3G is natuurlijk al een hele drang. Want ik ken mensen die zich bewust hebben laten prikken, maar die zeggen, ik vind dat 3G al verschrikkelijk.
Ja.
En ik vind zelf 2G ook al verschrikkelijk. Dus dat betekent dat mensen gewoon echt genezen of gevaccineerd moeten zijn. Zelfs met een test kom je er niet doorheen. Ik weet het allemaal niet. Ik vind het... Kijk, laten we even aan de basis beginnen van waarom we nu in deze situatie terecht zijn gekomen. Dat is dat wij met z'n allen heel onvoorzichtig zijn geworden. Dat als je nagaat dat het ons een jaar geleden lukte om bij een enorm lage besmetting te komen, zelfs met de Delta-variant die veel besmettelijker was, lukte het ons om de besmettingen heel laag te houden. En nu zitten we heel hoog. Het kan niet anders dan betekenen dat de grote bulk van de Nederlandse samenleving gewoon uitermate onvoorzichtig is geworden. En dat is, wat dat betreft, is dus het invoeren van een prikplicht is helemaal niet het laatste redmiddel. Het laatste redmiddel is dat we onze mondkapjes weer netjes hanteren, dat we alle andere regels weer hanteren. En ik vermoed dat het daarmee ook gewoon gedaan zou kunnen zijn.
Ja, maar de mensen willen gewoon vrijheid. Ik ben toch geprikt, dus dan mag ik toch alweer dingen doen.
Maar dat is ook wel de hele communicatie geweest. De vaccins waren de weg uit de crisis.
Ja.
Nou, ik ben gevaccineerd. Waarom moet ik me nog door enige of andere beperking laten weerhouden? Ik snap heel goed dat mensen dat gevoel hebben.
Ja, dat snap ik ook wel. En het punt is natuurlijk dat strikt genomen de mensen die nu het meest besmettelijk zijn, niet de mensen die de meeste gezondheidsrisico's lopen zelf, maar de mensen die het meeste besmettingsrisico voor anderen oplopen, dat zijn de gevaccineerden, die vrij weinig symptomen hebben en die overal in en uitlopen, zonder dat ze zich hebben hoeven laten testen. Dus ik zou zeggen, de ChristenUnie heeft natuurlijk voorgesteld om 1G in te voeren, namelijk iedereen moet weer getest worden. Maar ik zie dat niet als invoerbaar, maar het zou een heel effectief middel zijn, een test waarbij iedereen, waarbij niemand met symptomen of met het virus een ruimte in mag.
En stel dat er trouwens, als de zorgcapaciteit alles aankon. He, dus het maakt niet uit hoeveel mensen er op de IC lagen, alles kon. Heb je dan een soort ethische plicht om het toch te voorkomen dat er mensen overlijden, dat zo beperkt mogelijk te houden? Hoe zie je dat?
Dat is een heel goed punt, want de reden waarom wij hier nu in Nederland met name het eigenlijk zo benauwd krijgen, dat is dat wij een hele lage ratio hebben van intensive care bedden op 100.000 inwoners. Hè. In Nederland zit dat op 6, iets meer dan 6 per 100.000 inwoners. In Duitsland zitten ze veel hoger, namelijk op 30. Duitsland zit weer heel hoog. En het gemiddeld naar de Europese Unie, even uit mijn hoofd, is 14. Maar betekent dat de Nederlanders hebben gezegd, nou, wij kunnen het wel met heel weinig IC-bedden.
Ja, lekker goedkoop.
Ja, lekker goedkoop. En dat, nou ja, dat heeft dus gewoon tientallen jaren goed gefunctioneerd. Ja. Ook hele korte lichtduren. Dus in ziekenhuizen, ja, met één operatie, je bent dezelfde avond alweer thuis. Terwijl je in Duitsland ook 3 dagen dan ligt. Dus dat, daar betalen we nu een beetje de rekening van. Dus ik zou zeggen, de pandemie moet in ieder geval een aanleiding om zijn te zeggen, we moeten voor een volgende gelegenheid moeten we veel meer bedden hebben. Dus ik vermoed inderdaad, dat stel je voor dat wij niet een max hadden van 1300 IC-bedden, maar van 3000. Dan zouden we deze discussie hier niet voeren. Niet in Nederland met onze vrijheidswet.
Nee, dat vind je ook als ethicus niet dat je daar op een of andere manier, nou, het moet voorkomen, zeg maar. Dat zie je natuurlijk in Australië of dergelijke. Gooien ze de boel zo dicht, want we willen eigenlijk geen besmettingen, want we willen geen doden.
Ja.
Nou ja, is dat een haalbaar iets? Of zeg je dat zo willen beperken en willen voorkomen überhaupt dat de doden vallen, dat past eigenlijk niet bij een samenleving. Je loopt een zeker risico.
Ik vind het nog los van het feit dat je moet realiseren dat pandemieën zullen blijven komen. De griep zelf, ja. Die is ook dodelijk.
Ja.
Het leven zelf is trouwens ook dodelijk. Maar je zou kunnen zeggen, wat wij dus willen voorkomen is premature, dus te vroeg overlijden. Maar wat dat precies is, weet ik niet, maar te vroeg overlijden. Kijk, als wij per se overlijden zouden willen voorkomen, dan moeten wij ook motorfietsen gaan verbieden. Moeten we ook het roken stevig gaan aanpakken en zeggen verbieden. Want er zijn echt duizenden doden, dus meer doden per jaar door roken dan door COVID.
Misschien moeten we dat verbieden dan. Theo, moet je niet gewoon zeggen van afgelopen met dat roken? We gaan halen het gewoon uit de handel.
Ja, dat weet je. Maar de vraag stellen betekent dus dat je impliciet een visie op de samenleving hebt, waarbij eigenlijk de staat een soort almachtige heerser is die zegt van dit is goed voor jullie. En zo zitten wij niet in elkaar.
Maar soms weten we juist wat goed is, toch? We weten best wat goed is.
Ja, maar kom op, Daniel, daar moet je toch helemaal niet aan denken. Een staat die in alles voor jou gaat bepalen wat.
Een staat bepaalt toch al van alles en nog wat goed voor me is. Die zegt van, je moet zoveel belasting betalen, want het is goed voor je. Want we gaan er ook allerlei goede dingen van doen. Ja, ja.
Dat gebeurt ook. Ik vind het dus echt alarmerend dat uitgerekend onder D66, want die zie ik echt wel als een spin in dit hele web. Mm. Met alle respect, maar de VVD is op dit punt echt veel liberaler. Maar dat de D66-hoofd heeft zien ingevoerd te krijgen dat wij met z'n allen worden geacht om donor te zijn, orgaandonor te zijn. Tenzij we nee hebben gezegd. Dus daar zit de bewijslast omgekeerd.
Ja.
Ik zou zeggen, een samenleving is buitengewoon belangrijk. En ik heb de samenleving lief. Het is ontzettend leuk om deel te zijn van de samenleving. Maar het komt van onderop. Het gaat van het individu uit. Via kleinere gemeenschappen als gezinnen, families, kerken, verenigingen. Gaat het naar boven en het is niet top-down. Ik heb ooit in de DDR gewoond. En daar weet Dick Schinkel zoek ook alles af vanaf. Want die promoveert op een prachtig onderwerp in dat.
Dick, daar gaan we nog eens over praten. Hè?
Ja, nee, maar dat is echt een prachtig onderwerp. En daar is hij bijna mee klaar. Maar ik heb in de DDR gewoond en ik heb gezien wat het betekent dat de staat van bovenaf weet wat goed is voor zijn burgers.
Ja, dat kan dan totaal uit de hand lopen.
Dat is al bezig uit de hand te lopen.
Op dit moment ook in Nederland, vind je?
Ja, nou, ik vind het heel vervelend dat dus het feit dat minister De Jonge, hoezeer ik hem ook waardeer, en het is ook, zal ik even verraden, dat ik ook CDA-stemmer ben, maar ik vind het jammerlijk dat hij zo sterk vanuit de plicht en het moraliserend praat, maar vooral de plicht. En het feit al dat hij dus noemt dat we die richting op zouden kunnen gaan, vind ik ontwrichtend voor de discussie. Ik zou zeggen, probeer juist, jongens, we zullen jullie niet gaan verplichten. Echt gewoon, mark my word. Hè? We gaan jullie niet verplichten, maar we zullen je eerst wel even een aantal vreselijke beelden laten zien van mensen die door COVID aan het overlijden zijn. Want die verantwoordelijkheid heb je wel, om mensen inhoudelijk te overtuigen. Maar dat die stok achter de deur van die plicht, die werkt volgens mij ontzettend contraproductief.
Dus dat kunnen we ook nog doen. Inderdaad, bijvoorbeeld de pakjes van sigaretten, natuurlijk van die vreselijke longfoto's. En je kunt ook nog laten zien hoe mensen die aan COVID lijden op de IC om het leven komen, begrijp ik.
Ja, je moet mensen maar laten zien wat er met ze gebeurt. En
billboards langs de snelweg in de bushokken en in de
bushokjes. Goed, daar ga ik ook niet over. Maar bij wijze van spreken, ja, als het op het terrein van roken moet. Maar goed, die kans die hebben we dus eigenlijk. Die kans is verkeken met dat we een prikplicht invoeren.
Ja.
Jij zei net al even dat je ziet dat de discussie in Nederland ook daar een soort openheid voor die prikplicht aan het ontstaan is. Laten we even luisteren naar wat Rutte en de Jonge daarover zeiden.
Nee, vaccinatie wordt niet verplicht.
Nou, het kabinet is geen voorstander van een vaccinatieplicht.
We vinden dat niet passend.
Je weet het nooit. Je kunt dat niet categorisch gegarandeerd zeggen. Het zal nooit gebeuren, omdat het virus zo onvoorspelbaar is.
Ja, met dank aan de collega's van Dit is de Dag van de EO... die dit voor ons hebben samengesteld in hun radioprogramma. Dus dat hebben we graag even laten horen. Bedankt, collega's. Je ziet, het gaat om. Je voelt het schuiven.
Ja, we worden met z'n allen een beetje COVID-moe. En dan ga je in een kat in nauw maakt rare sprongen. Maar nogmaals, ik denk dat de feitelijke aanleiding voor de totale ontwrichting van de maatschappij, die is gewoon niet te voorzien. Dus ik vind het jammer. Ik vind het ook jammer dat Rutte, maar met name de jongen, dus toch ook wel aan het omdraaien, bijdraaien zijn. Waarom is dat jammer? Omdat je daarmee in feite een stukje vertrouwen verliest in de overheid die zich aan zijn woord houdt.
Ja, dat is net wel een lastige natuurlijk. Hè? De jongen heeft ook in een interview met het Nederlands Dagblad duidelijk gezegd van prikplicht, dat moeten we niet doen. En tegelijk zie je het ergens gebeuren. Hij zei deze fragmenten ook nog wel niet. En Rutte zegt, je moet het niet uitsluiten. Dus, nou ja, als je weet dat er iets niet uitgesloten wordt, dan weet je dat het er ook dikke kansen dat het eraan komt.
Dat
natuurlijk
is het punt. En de geloofwaardigheid staat hiermee op het spel. Dat vind ik hier serieus. Kijk, om maar even nog een christelijk argument bij te voegen. In Psalm 15, meen ik, staat op een psalm staat, heeft iemand tot zijn schade gezworen, de rechtvaardige heeft hij tot zijn schade gezworen, hij herroept niet. Dus op een gegeven moment kun je ook zeggen, precies. Ja, sorry, ik heb het beloofd en dan hou ik me daaraan, want jullie kunnen mij aan mijn woord houden. Het punt is, als dit gebeurt, dan zeg je oké, wat is dan de volgende belofte die wordt geschonden?
Nou ja, dat hebben natuurlijk mensen die zich niet hebben laten vaccineren, die zeggen dat al. Hè. Er is al steeds allerlei dingen gezegd van je wordt niet uitgesloten, maar uiteindelijk gebeurt dat wel enzovoort.
Dus er komt het gevoel, geen vaccinatiepaspoort.
Precies, hebben het gevoel van het schuift toch al op. Moet je misschien als overheid ook niet te veel beloven in zo'n onduidelijke situatie als zo'n pandemie, dat je denkt, ja gut, we kunnen wel van alles roepen wat we niet zullen gaan doen. Maar ja, we hebben ook nooit gedacht dat we de samenleving zo op slot zouden gooien als we nu hebben gedaan.
Nee, zo is het.
Ja. We praten nu nog in vrij algemene termen, hè, over vrij algemene ethische termen, ook over deze, wat is het, over de prikplicht. Kun je ook zeggen dat er argumenten tegen vaccinatieplicht zijn, of misschien wel voor vaccinatieplicht, die specifiek christelijk zijn?
Kijk, een juridische plicht niet, maar een morele plicht. Er zijn christelijke argumenten voor een morele plicht. Kijk, als je kijkt naar het Oude Testament, daar werden mensen die de pest hadden of een vreselijke besmettelijke ziekte hadden, die werden ook ver buiten de poorten van de stad werden die neergezet, omdat ze anders besmettelijk waren. Dus ja, je hebt natuurlijk een plicht. Je hebt een morele plicht in ieder geval hier om voorzichtig te zijn. Maar je moet je realiseren, mensen die zich niet laten vaccineren zijn op zichzelf niet gevaarlijk. Degene die gevaarlijk zijn de mensen die besmet zijn en zich niet laten testen, of mensen die onvoorzichtig zijn. Dat zijn de gevaarlijken.
Ja, dus die morele plicht ligt dicht bij ons allemaal om voorzichtig te zijn, zodat je inderdaad anderen niet in gevaar brengt.
Ja, en juridische plicht ook. Ja. De juridische plicht om voorzichtig te zijn. Dus de mondkapjes, de afstand houden, dat is juridische plicht. En daar ben ik ook helemaal voor. We lopen ook allemaal in de trein met mondkapjes voor. Dat vind ik verschrikkelijk. Maar daar is geen haar op mijn hoofd. En niet zoveel haar trouwens meer over. Maar die zegt van wat verschrikkelijk dat de overheid me dit verplicht. Dat doe ik graag. Maar de juridische plicht om je te laten prikken vind ik veel verder gaan.
Maar op een gegeven moment kan die morele plicht zo dringend worden, zo groot worden, kan het algemene belang zo groot zijn dat het tot een juridische plicht kan komen. Want ik hoor jou niet zeggen dat vaccinatieplicht ten alle tijden, overal, altijd verwerpelijk is.
Nou ja, kijk, ik denk als je... Maar dat is helemaal hypothetisch. Maar stel je voor dat er nu een Upsilon-variant komt, en dat is een ebola-achtig type, waar het aantal overlijdens en ernstig zieken opnieuw zeer sterk toeneemt. Je moet het nooit uitsluiten. Je moet het nooit uitsluiten. Maar ik vind de situatie hier is gewoon een typische. Het is een hele vervelende ziekte en we zullen ermee moeten leven. En ik vind het buitengewoon bedroevend dat een aantal mensen zich niet laten vaccineren. Gezien alles wat we erover weten. Maar meer wil ik er eigenlijk niet over zeggen.
Nee, maar het belang van het collectief gaat wel eens boven het individuele belang.
Dat gaat zeker af en toe boven het individuele belang. Maar je moet altijd je realiseren dat het verplicht stellen van de medische behandeling, want dat is dit, dat is toch echt een ongelooflijk noodmaatregel. Dat is een trendbreuk van je welste. Een prik is een medische behandeling. En we hebben een in beton gegoten recht, ook in de Nederlandse wet, een in beton gegoten recht om een medische behandeling te weigeren. Dus als je dit principe overboord zet, dan moet het echt gewoon het gebouw in lichte laaien staan.
En nogmaals, dan krijg je een beetje wat je hoofdgetuigen die een kind niet willen, geen bloedtransfusie willen, dat je ze uit ouderlijke macht zet op dat moment. Dat is toch wel gebeurd?
Ja, dat is ook gebeurd. Dat vind ik trouwens ook lastig, want dan zou ik zeggen, doe dan een moreel beroep op ze. Maar ik dat vind ik nog weer een heel ander probleem, omdat je daarmee ook weer in die ouderlijke macht komt.
Ja.
Maar die integriteit van het lichaam, dat mijn lichaam van mij is en dat ik daar, misschien dat ik daar tegenover God verantwoording over moet afleggen wat ik met dat lichaam doe, maar dat niemand anders over mijn lichaam gaat, dat is toch een soort fundamentele gedachte in de christelijke ethiek.
Dat vind ik ook. Het is een fundamentele gedachte in de christelijke ethiek.
En moet je niet aankomen.
Ja, en dan vanuit theologisch opzicht, dus dat wil ik vooral beamen. Maar goed, dat hebben we dan nu. Dat is echt wel duidelijk. Maar een ander punt is, je moet je ook realiseren dat er zit iets, en dat gaat zowel in de discussie over organdonatie als nu hier. Er zit iets van die maakbaarheid in. We worden overvallen door iets wat we verschrikkelijk vinden, die pandemie. En tegelijkertijd denk ik, misschien is deze pandemie ook alweer een mogelijkheid om ons te realiseren dat het bestaan grillig is. We proberen op allerlei manieren daar nu controle over te krijgen. Maar misschien moeten we ook gewoon zeggen, mag ik dat nare woord gebruiken, shit happens. Het is gewoon erg.
Ja, er zijn best wel wat christenen ook die zich specifiek niet laten vaccineren om wel allerlei diverse redenen. Is er een argument dat christenen aan het denken kan zetten, moet zetten over kun je dat inderdaad wel weigeren? Zoiets als een vaccin in deze tijd.
Ja, dan heb je denk ik vooral over de rechterkant van de kerk. Daar wordt natuurlijk geweigerd. En ik zou, die discussie vind ik wel echt goed om te voeren. Om ook met de orthodoxie en met name de echt aan de rechterkant de orthodoxie te praten over, jongens, maar kunnen we nou alsjeblieft ook dit vaccin niet zien als een door God gegeven mogelijkheid om die ziekte voor te zijn? Daar ben ik heel erg voor. Maar kijk, dat goede gesprek wordt nu bedorven door een aanstaande prikplicht.
Ja, zo dat hangt als een soort zwaard van Damocles nu boven deze hele discussie. Terwijl we die discussie misschien nog helemaal niet uitputtend met elkaar hebben gevoerd. Dat is eigenlijk wat ik jou hoor zeggen.
Dat is het punt. Dat die discussie hebben we nog niet met elkaar gevoerd. En je moet zeggen, het is een ongoing battle. Het is een strijd die voortdurend gaat. Dat betekent dat je moet voortdurend elke maand, elke week, elke maand moet je proberen mensen verder te overtuigen. Er zullen steeds meer over de streep komen. Daar ben ik van overtuigd. Maar er zullen ook mensen blijven die altijd blijven weigeren. Overigens ook met een prikplicht zullen de mensen weigeren. En dan wil ik nog ineens over speculeren. Maar dan krijg je natuurlijk toch ook een aantal mensen zich zozeer niet in deze samenleving zullen herkennen. Dat is natuurlijk het hele nare.
Het radicaliseert nog verder dan.
Ja, het radicaliseert. En dat mensen zeggen, nou, ik zie je wel, dit gaat totaal de verkeerde kant op. Een aantal van die mensen zullen dus nu omgaan en zich wel laten prikken. En een aantal van die mensen zullen zich volstrekt, maar dan ook volstrekt van de samenleving vervreemd gaan voelen.
Ja. We hadden het net al even over die kinderen, die groep 5 tot en met 11 jaar. De kans is vrij groot dat we die gaan prikken, volgens mij. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt. Is dat een goed? Zou dat goed zijn dat we dat gewoon gaan doen?
Nou, daar is de Gezondheidsraad nu over aan het nadenken. En het zit er dik in dat de Gezondheidsraad straks in ieder geval de risicogroep van 5 tot 11 zal adviseren om te gaan prikken. Maar ze zijn er nog over aan het nadenken of dat dan ook bij de gezonde 5 tot 11-jarigen zou moeten. Het punt is namelijk dat deze groep eigenlijk uitstekend in staat blijkt om deze pandemie op eigen kracht te doorstaan.
Ja. Dus vrij wat anders is dan bij de kinderziektes natuurlijk, waar ze het inderdaad. Ja. Precies, dus dan is hier wel wat voor te zeggen om de kinderen niet
Ja, er zijn, maar dan heb je dus niet over een prikplicht, maar dan heb je over de wenselijkheid van prikken bij 5 tot 11 jaar. Nou, er zijn in heel sporadische gevallen, dus bij de gezonde kinderen, want met kinderen met onderliggend lijden, daar moet je ze echt, daar ben ik echt van overtuigd, die moet je prikken. Maar de gezonde kinderen, nou, daar komt zeer uitzonderlijk, komt daar eens een keer een echte complicatie uit voort.
Ja.
En dat vind ik disproportioneel om daar op een prikplicht te gaan preluderen.
Oké, wat raakt jou persoonlijk het meest nu tijdens deze nieuwe lockdownperiode? Dit wordt de avondlockdown genoemd. Heb je
Ik weet niet of het helemaal het vloek in de kerk is, maar ik draag dit gewoon met enige gelatenheid. En ik weet nog dat een Duitse mevrouw ooit, die had verschrikkelijke dingen meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Kind verloren, man verloren, gebombardeerd geweest. En ik vroeg haar, mevrouw Jurgens, hoe redt u dit toch? En toen zei ze, ach, Herr Böhmer moest das Leben nehmen, so wie es kommt. En dan denk ik, tel je zegeningen. Ik ben ontzettend blij dat ik gevaccineerd ben. En ik ben verschrikkelijk blij dat ik al een booster in zicht heb vanwege een bepaalde affiliatie met een universitair medisch centrum dat ik heb. Dus dat dan nog voor de kerst en misschien jullie ook al. Maar in ieder geval, ik tel mijn zegeningen en ik denk dat wij het goed doorstaan. Kijk, ik vind het heel belangrijk om je te realiseren. Scholen dicht en dat soort dingen, dat zou ik echt een hele vervelende complicatie vinden voor onze jeugd.
Ja. Dus dat is ook iets wat niet moet gebeuren.
Nee, dat breaks my heart.
Ja. Maar voor de rest, tel gewoon je zegeningen.
Ja.
Dankjewel Theo dat je hier bij ons was in deze aflevering.
Graag gedaan.
En ontzettend leuk dat je geluisterd hebt. Over dit onderwerp kun je meer lezen in de weekendkrant van het Nederlands Dagblad van 4 december. We zijn ook benieuwd naar wat je van deze podcast vindt. Of je het je inhoudelijke reacties hebt op deze dit toch best wel gevoelige onderwerp. Mail ze dan naar dickendaniel@nd.nl. En vind je het leuk wat we doen? Overweeg dan eens een abonnement op deze krant, op het Nederlands Dagblad. En tot volgende week.
Nu de bekendstaaf. Dick.